Zacharia 14. En dan zijn we toegekomen aan het 8e vers. Blijkt zo te zijn dat heel Zacharia 14 feitelijk spreekt over gebeurtenissen die plaatsvinden in de dag des Heren. Het begin ervan, het eind wordt genoemd en alles wat ertussenin zit wordt ook aangegeven. Dat maakt deel uit van heel de periode van de dag des Heren. Het begin van de dag des Heren is uiteraard wanneer de Heer wederkomt op de Olijfberg. En dat hadden we gezien in vers 4, waarin er stond dat zijn voeten te dien dagen. En dat was die dag die in vers 1 genoemd werd, de dag die voor de Heren komt. Op zijn dag namelijk zouden zijn voeten op de Olijfberg staan, zodat hij het overblijfsel van het Joodse volk in Jeruzalem kan redden door de vallei die daar ontstaat, zodat ze kunnen vluchten naar Azal. Vers 6 was vanwege de vertaling wat lastig, maar het betekende eigenlijk dat het ging om die dag waarin er geen licht zou zijn, maar dikke duisternis. En dat beeldt feitelijk de aanvang van de dag des Heren uit, en ook die periode waarin de oordelen over de volkeren zouden komen, kun je omschrijven als duisternis voor de volkeren. En daarna hadden we vers 7. Dat was die ene dag die bij de Heren bekend is. En we hebben gezien dat dat heen wijst naar de dag waarop de hemel en de aarde verdwijnen. Die dag die bij de Heer alleen bekend is. En dat is dan eigenlijk het einde van de dag des Heren. Want de dag des Heren volgens 2 Petrus 3 vers 10 kenmerkt zich dat in die dag ook de hemelen en de aarde door vuur zouden vergaan en alles wat erin is. En dat is dan het eindpunt van de dag des Heren. En die hele periode van de dag des Heren, vanaf het einde van de 70ste jaarweek, de wederkomst van Christus op de Olijfberg, tot aan de jongste dag, zoals dat gewoonlijk genoemd wordt, de dag waarop hemel en aarde verdwijnen en een nieuwe schepping komt, dat maakt deel uit van de dag des Heren. En we vinden in dit hoofdstuk verschillende gebeurtenissen die daarop slaan. En daarom gaan we eerst maar verder met vers 8. Waar we gebleven waren, daar staat een hele bijzondere uitspraak. Ook zal het te dien dagen, en binnen de context is dat dus wanneer die dag des Heren is aangebroken, op een bepaald tijdstip in die dag zal het geschieden dat er levende wateren uit Jeruzalem zullen vlieten. En daar staat de helft van die naar de Oostzee, de oostelijke zee, en de helft van die naar de achterste zee. Andere vertaling hebben we de westelijke zee als tegenhanger van het oosten. En dat is ook correct. De achterste zee is dan de aanduiding van wat de Bijbel ook noemt de grote zee. Oftewel de Middellandse Zee, zoals die vandaag de dag op de kaart staat. En de oostelijke zee vanuit Jeruzalem, dat is dan de bekende Dode Zee. En daar staat dat die wateren dus naar twee kanten toe stromen. En ze zullen des zomers en des winters zijn. Dat is een bijzondere gebeurtenis, want ze stromen hier uit Jeruzalem. Terwijl we weten dat op het moment dat wanneer de Heer terugkeert, Jeruzalem verwoest is. Dan is er ook niemand meer in de stad. Dat leren we bijvoorbeeld uit Jeremia 33 vers 10. Zoekt u dat maar eens voor u na. Daar staat het. Maar we weten ook dat die stad weer herbouwd zal worden. Op haar hoop, op haar puinhopen. Dat staat in Jeremia 30 vers 18 bijvoorbeeld. En dat is het bekende hoofdstuk wat spreekt over de benauwdheid van Jacob, de grote verdrukking. Maar daarna zal dus verandering komen. Jeruzalem zal weer herbouwd worden in die periode tussen de 70ste week en de 1000 jaren. Het koninkrijk wat dan geopenbaard is in heel de wereld. En dan wordt Jeruzalem herbouwd. En daar hebben we dus hiermee te maken met een Jeruzalem waarvanuit levende wateren stromen, vlieten. Zelfs twee richtingen op. De ene helft naar de richting van de Dode Zee en de andere helft naar de Westelijke Zee, de Grote Zee. Dus ze stromen vanuit Jeruzalem twee kanten op. Met als bedoeling om het land vruchtbaar te maken. Er zijn een paar parallelteksten die we het beste kunnen lezen. Die lichten ons iets toe. Het is sowieso waar dat levend water altijd uit God voortkomt. De Bijbel zegt in het Oude Testament een paar keer dat de Heere is de springader van het levende water. En dus ook als het letterlijke levende wateren zijn, dan is de bron daar nog altijd de Heer zelf van. En we lezen bijvoorbeeld in Joël, hoofdstuk 3, woorden die hierbij aansluiten. Daar gaan we even naartoe, Joël. We zijn al vaker in Joël geweest, omdat ook Joël een aantal keren een beschrijving geeft van de dag des Heren. En in Joël hoofdstuk 3, het vers waar het om gaat is feitelijk vers 18, maar ik wijs even op het verband. Er staat in vers 14, menigten in het dal des dorswagens, want de dag des Heren is nabij. In het dal des dorswagens, dat is ook hetzelfde als het dal van Jozefat, daar waar de Heren de heidenen aan het einde van de 70ste jaarweek zal verzamelen om hen te oordelen. Want dat betekent eigenlijk Jozefat, de Heren zal oordelen of richten. En dan staat in vers 15, en de zon en de maan zijn zwart geworden. De sterren hebben haar glans ingetrokken, als aanduiding van het begin van de dag des Heren. We kennen de tekenen in zon, maan en sterren. Vers 16 zegt, en de Heere zal uit Sion brullen, uit Jeruzalem zijn stem geven, dat de hemel en aarde beven zullen. Dus er gebeurt van alles dan. Maar de Heere zal de toevlucht voor zijn volk en de sterkte voor de kinderen Israëls zijn. Hij komt van boven, hij roept vanuit de hemel en zal komen om zijn volk tot een toevlucht, tot een burcht, een schuilplaats, tot redding te zijn. En gijlieden zult weten dat ik de Heer uw God ben, wordt tegen Israël gezegd, wonend op Sion, de berg mijner heiligheid, en Jeruzalem zal een heiligheid zijn. Terwijl als de Heer wederkeert Jeruzalem verwoest is, staat hier dat ook daarna diezelfde stad weer zal zijn als de berg mijner heiligheid en ook de stad Jeruzalem voor mijn heiligheid zal zijn. Dat is mijn heilige berg. En dat betekent dus dat de stad dan weer hersteld is, opgebouwd is. En vreemden zullen niet meer door haar doorgaan. Geen ongelovigen zullen dan überhaupt nog een stap in die stad kunnen zetten. En dan vers 18... wat dus ook aansluit bij dat de dag des Heren al aangebroken is. En het zal te dien dagen geschieden, in verband met die dag des Heren dus, dat de bergen van zoete wijn zullen druipen. Er worden dus weer wijnstokken geplant en daar komt dus de wijn uit voort. En de heuvelen van melk vlieten, want op de heuvelen daar lopen de schaapskudden, de geitenkudden, wellicht het vee, waar de melk vandaan komt. En alle stromen van Juda vol water zijn. Dus alles wat in Juda aan stromen is, is dan vol water. En er zal een fontein uit het huis des Heren uitgaan. En zal het dal van Sittim bewateren. Dan zie je ook meteen waar dat water eigenlijk uit vandaan komt. Want er staat achter, het komt uit het huis des Heren. In Zacharië 14 was het uit Jeruzalem. Maar in Jeruzalem, daar zal het huis des Heren staan. Maar dat moet dan eerst ook nog gebouwd worden. De tempel die in de 1000 jaren zal zijn, is een godshuis waar de Heren geëerd zal worden. Niet alleen door Israël, maar zelfs door alle volkeren, leren we ook verderop in Zacharië 14. Voor zover men zich tot de Heere bekeerd heeft, zal men in het geopenbaarde koninkrijk ook naar Jeruzalem optrekken om daar de Heere te aanbidden en ook het loofhuttefeest te vieren en ook offeranden te brengen, als men dat zou willen, voor de Heere. Staat verderop in Zacharië 14, daar komen we nog tegen. Maar hier staat dat uit de fontein, een fontein zal zijn uit het huis des Heeren, uit de tempel, En een fontein, dat is, ja, dat is een bron van water, van levend water. En dat zal het dal van Sittim bewateren. Als je even op het kaartje kijkt, dan heb ik dat er nog even aan toegevoegd. Het dal van Sittim. Rechtsonder zie je het kaartje. Daar zie je de J staan van Jeruzalem. Dat is links van de Dode Zee. Dat is de Oostelijke Zee. En zoals in Zacharia 14 stond, zouden twee stromen vanuit Jeruzalem vlieten. Eén in de richting van de Oostelijke Zee. Dat is dan de Dode Zee. En de linkerkant op, dat is in de richting van de Achterste Zee, de Grote Zee. Dan wel de Middellandse Zee. Maar hier wordt ook gezegd dat uit het huis des Heren, wat in Jeruzalem staat, een fontein zal uitgaan, waar water in zit uiteraard, die niet alleen de wateren van heel Juda zal bevochtigen, maar ook het dal van Sittim zal bewateren. En het dal van Sittim, dat vind je vlak boven de Dode Zee. Daar staat ook de S bij van Sittim. En dat dal, dat is eigenlijk de vallei die boven de Dode Zee zich bevindt. En Sittim is in de Bijbel bekend, vooral negatief, omdat dat de laatste pleisterplaats was van het volk Israël, toen zij door de woestijn trokken op weg naar het beloofde land. En ze zouden daarna door de Jordaan heen trekken en dan hun eerste pleisterplaats in Gilgal hebben in het beloofde land. Staat allemaal in Jozua beschreven. En Sittim wordt in Numeri 25 ook genoemd als de plaats waar de Israëlieten hoereerden met de Moabieten, met de god van Moab, Baal Peor. En de bedoeling was, dat was het advies van Bileam, de valse profeet die ingehuurd was om het volk te vervloeken. Maar de Heer had alleen het mogelijk gemaakt dat hij zegeningen uitsprak. En toch had hij tegen de koning gezegd, als je het volk dan toch nog wilt zijn tot de struikelblok, dan moet je zorgen dat je je met hen vermengt. En dat je dus hun goden en jullie goden onderling gaan dienen. En dat je met elkaar gaat trouwen, zodat ze dus uiteindelijk de Heer zullen verlaten. En dat begon daar al een beetje in Sittim, want daar zie je dat verhaal van Numeri 25 beschreven. Dat was de plaats waar ook Pinehas, de kleinzoon van de hoge priester, toen er een einde aan gebracht heeft. En daarna hebben de Israëlieten de tocht door de Jordaan gehad en kwamen ze in Gilgal terecht. De eerste plaats over de Jordaan in het beloofde land. Maar Sittim is een gebied wat dus vlakbij de Dode Zee ligt. En hier staat in Joël dat dat dal ook bewaterd zal worden, bevochtigd zal worden. En dat heeft ook zijn uitwerking uiteraard op de Dode Zee, want water stroomt. Dus je ziet hier ongeveer dezelfde woorden, maar nu vanuit het huis des Heren. En je kunt dan wel begrijpen dat we dan wel iets later zijn in de dag des Heren. En de dag des Heren, dat is de aanvang aan het einde van de 70ste week. Dan is Jeruzalem verwoest. En als uit Jeruzalem wateren vlieten en zelfs uit het huis des Heren een fontein is waar water uit voortkomt, dan moet er dus sprake zijn van een huis des Heren. Moet Jeruzalem gebouwd zijn, hersteld zijn, opgebouwd zijn. En dan zijn we dus feitelijk al in het koninkrijk terechtgekomen. Als je analoog denkt aan David en Salomo. David had wel de materialen verzameld om het huis des Heren te kunnen bouwen, maar het werd hem niet toegestaan, omdat er bloed aan zijn handen kleefde vanwege de vele oorlogen die hij moest voeren. En zijn zoon Salomo, de naam betekent zijn vrede, als type van de vredevorst Christus, is natuurlijk degene die de tempel heeft gebouwd. En als je dan Salomo ziet als een type van Christus, en dat is ook correct, tot op zekere hoogte, het einde van zijn leven uiteraard niet, want toen kwam hij toch ook weer tot afval. En daarin is hij een type van Israël, wordt ook in de Bijbel genoemd zo. Maar hij is wel die vredevorst die zo wijs was, en er is eigenlijk niemand zo wijs dan Salomo in zijn dagen, Alleen Christus is de wijsheid Gods. Hij is nog veel wijzer dan Salomo, is een type daarvan. Maar de Heer zal in het koninkrijk, de bekende 1000 jaren, ook zijn vrede in de wereld alom oprichten. En dat betekent dus dat dan er ook sprake is van het huis Gods. Omdat dat ook door Salomo gebouwd werd. Analoge typologie is dat. En dat betekent dus dat we feitelijk in Joël 3 vers 18 en ook in Zacharia 14 vers, wat was het? Vers 7 meen ik, dat we daar ook al iets verder zijn in de dag des Heren. En dat heb ik dan ook bovenaan op de kopie gezet. Als je kijkt onder de lijn van de 1000 jaren, in dat grote kader, het eerste stukje, het eerste blokje van het kader, zie je staan Zacharia 14 vers 8, het was dus vers 8. En daar staat bij, dat komt overeen met Joël 3 vers 18. En er is nog een schriftgedeelte wat we nu even gaan lezen, wat er ook overeenkomt en wat ook weer toelicht. En dat is Ezechiël 47. En dan hebben we dus betrekking op de 1000 jaren. Maar die maken wel deel uit van de dag des Heren. Ezechiël hoofdstuk 47. De laatste hoofdstukken van Ezechiël, 40 tot en met 47 in ieder geval, en hoofdstuk 48 tot op zekere hoogte ook, vertellen ons hoe het in die nieuwe tempel zal zijn die gebouwd zal worden. Het is een beschrijving van de tempel die in het geopenbaarde koninkrijk zal zijn. En daarvan wordt onder andere ook in Ezechiël 47 het een en ander gezegd. Vers 1, daarna bracht hij mij weder tot de deur des huizes, en zie, er floten wateren uit van onder de dorpel des huizes. Het gaat hier om de tempel, het huis des Heren. En er staat van onder de dorpel des huizes naar het oosten, want het voorste deel des huizes was in het oosten, en de wateren daalden af van onderen, uit de rechterzijde des huizes van het zuiden des altaars. En hij bracht mij door uit de weg. Hij bracht mij uit door de weg van de noordenpoort en voerde mij om door de weg van buiten tot de buitenpoort, de weg die naar het oosten ziet. En zie, de wateren sprongen uit de rechterzijde. Dat is natuurlijk ook mooie typologie, want rechts heeft met verhoging te maken en met de Heer zelf. De rechterzijde, de rechterkant, de rechterhand ook, spreekt dikwijls van de Heer die verhoogd is. En dus heeft het te maken met de dingen van God. En daar spruiten die wateren uit voort. En als nu die man naar het oosten uitging, zo was er een meetsnoer in zijn hand. En hij mat 1000 ellen. En deed mij door de wateren doorgaan. En de wateren raakten tot aan de enkels. Dus nog niet zo diep. Toen mat hij nog 1000 ellen. En deed mij door de wateren doorgaan. En de wateren raakten tot aan de knieën. En hij mat nog 1000 en deed mij doorgaan en de water raakte tot aan de lendenen, tot je middel. Voorts mat hij nog 1000, dat zijn dus al 4000 ellen. Als een el pakweg 50 centimeter is, dan weet je dat dat dus een aantal kilometers is.
Twee.
Ja, twee, ja, ongeveer. En dan vanuit Jeruzalem, 2 kilometer verderop, kijk je hoe diep het water al wordt. En er staat er nu. Voorts, als hij dan nog 1000 had gemeten en het was een beek waarin ik niet kon doorgaan. Want de wateren waren hoog, water waarin men doorzwemmen moest. Een beek waarin men niet kon doorgaan, niet lopend, zonder dat je onder water kwam. Je kon het hoofd dus niet boven water houden en dus was het al zo diep dat je erin moest zwemmen. En hij zei tot mij, hebt gij gezien, mensenkind? Toen voerde hij mij en bracht mij weder tot de oever der beek. Als ik wederkeerde, zie, zo was er aan de oever der beek zeer veel geboomte, van deze en van gene zijde. Dus aan beide zijden van deze stroom was veel geboomte. Toen zeide hij tot mij, deze wateren vlieten uit, en dan krijg je nog een toevoeging, naar het voorste. Woord betekent ook wel oostelijke Galilea. En als je op de kaart kijkt, dan heb ik Galilea meer naar boven getekend, want Galilea was natuurlijk de noordelijke provincie van het beloofde land. En dat water, die ik met een gearceerde lijn heb getekend, die vliet dus zelfs naar boven toe. In de richting van Galilea, en dan staat er, en dalen af in het vlakke veld, daarna komen ze in de zee. En de zee die daar het dichtste bij in Galilea is, dat is het meer van Genezareth, de zee van Tiberias wordt in het Nieuwe Testament genoemd. De zee van Galilea, dat noordelijke meer. En daarvan stroomt het water dan door naar beneden via de rivier de Jordaan. En er staat achter, zo worden de wateren gezond. Ja, het land was immers compleet verwoest geworden. En dat daar dus veel viezigheid was terechtgekomen is begrijpelijk. Maar dit water wat dus vanuit het huis des Heren stroomt tot zelfs in het Galilea in het noorden. Dat betekent dus dat het een reinigende stroom is. En de wateren worden gezond. Levend water dus. Ja, het zal geschieden dat alle levende ziel die er wemelt, overal waarheen één der twee beken zal komen. Nu herken je wel weer Zacharia 14. He, want tot nog toe hadden we alleen maar één stroom gezien, die steeds dieper werd. Maar nu zie je dat die toch in twee beken, twee stromen uiteenvalt, zoals dat in Zacharia 14 vers 8 gezegd werd. Eén in de richting van de oostelijke zee en één in de richting van de achterste zee. Maar die van de oostelijke zee, die gaat dus via Galilea zelfs. Want daar bij dat meer, die zee, stroomt het water via de Jordaan uiteindelijk weer in de bekende Dode Zee. En dat blijkt hier ook. Dus vers 9, ja, het zal geschieden dat alle levende ziel die er wemelt, wat er dus ook nog aan leven is, overal waarheen één van deze twee beken zal komen, leven zal, ja, daar zal heel veel, zeer veel vis zijn, omdat deze wateren daarheen zullen gekomen zijn en ze zullen gezond worden en het zal leven, alles waarheen deze beek zal komen. Dat is een geweldige biotoop dus voor het gedierte wat in de wateren is. Ook zal het geschieden dat er vissen aan dezelfde zullen staan, vissers bedoel ik, van Engedi af tot En-Eglaim toe. Ik heb het op de kaart erbij gezet, bij de Dode Zee, linkerkant ervan. Engedi, dat is E-G, dat betekent bron van het bokje. En En-Eglaim, dat is wat noordelijker, daar heb je ook een bron, maar dan van de kalveren. En Glaim betekent van de twee kalveren. Het is dus kennelijk een vruchtbaar gebied. En aan de rand van de Dode Zee, let op de naam, hè, Dode Zee. Hij is toch levend geworden. Door dat stromende water wat uit het huis des Heren komt. En er zitten vissen in. En men gaat vissen vanaf de oever, zodat men ook vissen vangt, en er staat achter, en hun vis zal naar zijn aard wezen als de vis van de grote zee, zeer menigvuldig. En de grote zee, dat is dan de Middellandse Zee, de achterste zee hier in, bij ons in Zacharia 14. Nou, dat is een heel groot diep water, daar zitten grote vissen in. Kun je je voorstellen dat ook in de Dode Zee ook grote vissen komen, omdat het een levende zee geworden is. Vanwege het stromende, levende water, wat vanuit het huis des Heren ook via de Jordaan uiteindelijk in deze Dode Zee uitmondt en stroomt. Doch haar modderige plaatsen, haar moerassen zullen niet gezond worden. Ze zijn tot zout overgegeven, waarbij zout dan staat voor oordeel. En dat is het meest zuidelijke gedeelte van de Dode Zee, waar ook de plaatsen lagen van Sodom en Gomorra, die destijds ook verwoest geworden zijn. Dus dat gebied wat nog moerasachtig is, dat wordt volgens dit gedeelte kennelijk dus niet weer levend. Aan de beek nu, aan haar oever, zal van deze en van gene zijde opgaan allerlei spijsgeboomte, welks blad niet zal vallen, afvallen. Dus het blijft bloeien, de boom. Nog de vrucht daarvan zal vergaan. In zijn maanden zal het nieuwe vruchten voortbrengen. Want zijn wateren die het vlieten uit het heiligdom. En zijn vrucht zal zijn tot spijze en zijn blad tot heling. Dit is dus nog niet de situatie in de nieuwe schepping. Want dan is geen heling meer nodig. Maar het is de situatie in het geopenbaarde koninkrijk. Een gedeelte waar dit naartoe verwijst, dat staat er hier ook maar liefst twee keer bij afgedrukt. In vers 7 en in vers 12 staat Openbaring 22 vers 2 bij. Maar daar gaat het niet over spijsgeboomte, meerdere gebomen, maar over één boom. En dat is de boom des levens, die ook aan beide zijden van de stroom gesitueerd is. En de boom des levens is dan ook tot heling. Dat is dus nog niet de situatie in de nieuwe hemel, nieuwe aarde. Want dan kun je het begrip heling niet meer plaatsen. Het is tot heling, tot genezing. En in de 1000 jaren wordt men heel oud, maar men kan wel ziek worden. En dus heeft men heling of genezing nodig. En dat blijkt dus van het blad van de boom des levens, maar ook van deze vele bomen die hier staan, te kunnen plaatsvinden. En dat is iets wat voor ons niet onbekend is. Hè? De homeopathische geneesmiddelen en de fytotherapeutische geneesmiddelen die gebruik maken van planten waar de stoffen vanuit gebruikt worden, die hebben vaak ook een helende werking. Dat is nu al bekend. Maar dat is dan zeker het bekend. Het is dus tot voeding en het is tot heling. En je ziet dat het allemaal het gevolg is van het stromende, levende water wat uit Jeruzalem, uit het huis des Heren, voortvloeit. En dat is in de 1000 jaren. Heel het land wordt dus weer vruchtbaar. Andere plaatsen vermelden ook in de profetieën dat het land vol van wateren en vlieten zal zijn. En dat de woestijn zal bloeien als een roos. Met andere woorden, daar waar het dor is, daar wordt weer alles tot leven gewekt. En dan gaat in vervulling wat ooit al aan Abraham was beloofd, dat zijn nageslacht zou wonen in een land wat zou zijn vloeiende van melk en honing. Overvloedig land met veel vrucht. En als je vrucht wil hebben, heb je ook water nodig. En dit is het bijzondere water wat de Heer hen dan verstrekt. Een hele bijzondere situatie dus, die feitelijk in de 1000 jaren zijn plaats vindt. Maar dat maakt ook deel uit van de dag des Heren. Dat zijn de drie bekendste schriftgedeelten die over vers 8 van Zacharia 14 spreken. En dan gaan we weer terug naar Zacharia 14. En dan in vers 9. En daar staat weer iets anders. Daar staat, en de Heere zal tot koning over de ganse aarde zijn. Soms wordt het vertaald met het ganse land. En dat is niet geheel onjuist, want hij begint koning te zijn over Israël. Maar inderdaad, de ganse aarde is ook terecht. Er staat ook achter, te dien dagen zal de Heere één zijn en zijn naam één. Ik heb dat op de kopie ook weergegeven. Boven de lijn van de 1000 jaren zie je het kader staan van Zacharia 14 vers 9. De Heere zal koning zijn over de ganse aarde. Er zijn heel wat schriftplaatsen die dat bevestigen. Ik heb er een stuk of wat neergezet. Je zou kunnen denken ook al aan Daniel 2... waar we die profetie van de statenbeeld vinden, die immers vertelt dat er een steen van de berg afrolt, die losgemaakt is zonder mensenhanden, dus dan is het goddelijk werk. En die rolt naar beneden en die vernietigt dat hele statenbeeld, van onderen tot boven aan toe. En dat zijn de koninkrijken der wereld. En die steen die wordt zelf tot een berg die heel de aarde vervult. En de verklaring is dan dat de Heere zich in die tijd een koninkrijk zal verwekken wat in eeuwigheid zal blijven. Dat is het koninkrijk van de God des hemels, waarvan Christus de koning uiteraard zal zijn. En dat spreekt over de 1000 jaren waarin niet alleen Israël, maar zelfs alle volkeren aan de Heer onderworpen zijn. Het is wel mooi om even naar Jesaja te gaan. Dan vind je weer een aanwijzing van het begin daarvan. Jesaja 24. Jesaja 24. Het laatste vers. Ik neem dat nu maar alleen als uitgangspunt. Daar staat: en de maan zal schaamrood worden en de zon zal beschaamd worden. Dat zijn ongeveer dezelfde omschrijvingen als: de zon zal verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven. En dan staat erachter: als de Heere, de Heerscharen, op de berg Sion regeren zal en te Jeruzalem, en voor zijn oudsten zal heerlijkheid zijn. Dus dit geeft de aanvang van het openbaren van het koninkrijk aan bij de dag des Heeren, maar dan voor zover het betrekking heeft op Israël. Aan het einde van de 70ste week begint de dag des Heeren door die tekenen in de zon en de maan en de sterren. Er worden hier alleen de maan en zon genoemd, maar is duidelijk genoeg. En dan staat er dat dan ook de Heere, de Heerscharen, op de berg Sion koning zal zijn of regeren zal. Betekent dus dat in de dag des Heeren hij koning zal worden. Hij begint te zijn de koning van Israël. En dat hij daarna over alle volkeren de koning der heideren, de koning der koningen zal worden. Want je ziet het begin dus eigenlijk al. Op dat moment is het zo dat het Joodse volk de Heer nog niet zodanig erkent. Ze hebben wel zijn naam aangeroepen. Maar als de Heer aan hen verschijnt, dan pas hebben ze door met wie ze echt van doen hebben. In de schuilplaats Azal. En zullen ze ontdekken dat dat hun Messias is, de gezalfde, die ook dan hun koning zal blijken te zijn. Maar voordat hij koning op aarde is over alle volkeren, gebeurt er nog wel het een en ander in die periode na de 70ste week aan strijd, waarvan we ook al een aantal keer iets hebben gezien. Betekent dus dat als de Heere koning over de ganse aarde zal zijn, dat hij dan ook alle volkeren aan zich onderworpen heeft. En wie de bazuinen in Openbaring wel eens heeft gelezen, die weet dat bij de zevende bazuin, dat is de laatste van de zeven, dat in Openbaring 11 staat dat dan alle koninkrijken van deze wereld aan de Heere en aan zijn gezalfde onderworpen zijn. Dat ze zijn eigendom geworden zijn. En dat houdt dus in dat als de zevende bazuin vervuld is, dan is ook Babylon gevallen. Dat dan de Heer zijn macht in heel de wereld heeft opgericht. En dan begint het geopenbaarde koninkrijk, de 1000 jaren. En dan gaat feitelijk in vervulling dat de Heer koning over de ganse aarde zal zijn. En er staat achter zijn naam 1. Dat was destijds aan Israël al gezegd. Het bekende vers uit Deuteronomium 6 vers 4. Hoor Israël, het bekende Shema Yisrael. Hoor Israël, de Heer onze God is een enig Heere. De Heer onze God is één, betekent dat. Maar dat zal dan ook gelden voor alle andere volkeren die die ene naam kennen, omdat ze die naam hebben aangeroepen om behouden te worden. En ze hebben toegang gekregen tot dat geopenbaarde koninkrijk. Die ene naam die wij ook kennen uit Handelingen 4. Dat er onder de hemel geen andere naam gegeven is waardoor de mens behouden moet worden. Dat is de naam van Jezus Christus de Nazarener. Hij is ook degene die men zou aanroepen in de dagen van zijn wederkomst om het koninkrijk op aarde te kunnen binnengaan. En dat staat hier feitelijk. Dat de Heere dan over heel de aarde regeert. Alle volkeren zijn aan hem onderworpen en zijn naam is 1, alom eenheid. Zo begint het tenminste. En alle volkeren die in het koninkrijk binnengaan, voor zover ze dus uit die volkeren tot bekering gekomen zijn, zijn dus gelovigen. En we hebben dus te maken met bij de aanvang van de 1000 jaren met een gelovige wereldbevolking. een bevolking van de wereld die compleet uit gelovigen bestaat. Van Israël en van alle andere volkeren. Dat blijft helaas niet zo. Want je weet ook dat na verloop van tijd uit deze mensen die net zoals u en ik wedergeboren zijn, wel kinderen geboren kunnen worden in de 1000 jaren die niet automatisch gaan geloven. Daar krijgen ze zelfs 100 jaar de tijd voor. Volgens Jesaja 65 dan weer. En uiteindelijk lees je zelfs dat naarmate de 1000 jaren vorderen, dat dan er ook weer sprake is van opstand. Want hoe kan anders de Satan, die na die 1000 jaren losgelaten wordt, zoveel aanhang vinden om toch weer tegen de Heere te strijden en tegen de heilige stad op te trekken? Hij mobiliseert de volkeren dan. Dat zijn dan kennelijk toch ongelovigen die dan in die 1000 jaren geboren zijn. En dat is wel vreemd, hè? Dat zou je niet verwachten. Want het is de meest gunstige tijd in deze wereld die ooit bestaan heeft. Enigszins vergelijkbaar met de Hof van Eden. En de mens heeft alles wat zijn hartje begeert. Een wereld waarin alom vrede is. Een wereld waarin overvloed is, welvaart is. En toch blijken er mensen te zijn die niet ervoor kiezen om dan de Heere, die de koning over de hele aarde is, te dienen en hem te vereren. Moeilijk te begrijpen misschien. Ja, de mens is een zondaar. En de mens is niet altijd geneigd om ook als zondaar te erkennen dat hij zijn leven moet overgeven in geloof aan die koning om behouden te worden. En dat is ook een van de redenen waarom verderop in Zacharia 14 staat, als de volkeren dus optrekken jaarlijks naar Jeruzalem om de Heere te aanbidden en het loofhuttenfeest te vieren, dan staat er meteen een sanctie achter van als ze dat niet zullen doen, dan zullen ze geen regen krijgen in het land. Betekent dus dat het land geen vruchtbaarheid heeft en dat er niets wil groeien. De Heer regeert dus wel met recht en gerechtigheid. En hoe kan het dat mensen dat niet zouden willen? Omdat er onwil is in hun hart. Dus je ziet dat in die 1000 jaren toch wel onwil bestaat. De Heer moet men wel dienen, maar er zullen ook velen zijn die dat niet van harte zullen doen. Maar in ieder geval, het is wel zo dat de Heere in die 1000 jaren, die nog deel uitmaken van de dag des Heren, wel degelijk de koning zal zijn in heel de wereld. Wat in dit vers dan ook beschreven staat van Zacharia 14. Er zijn nog wat meer schriftplaatsen die daarover spreken. Eén wil ik er nog van lezen, die is in Psalm 47. Psalm 47. Een psalm die daar feitelijk over spreekt. Bij mij staat er boven God de koning der ganse aarde. Maar ja, die kopjes zijn wel eens verschillend. Maar het dekt wel de inhoud van de psalm.
Psalm der kerk.
Ja, precies. Ja, precies. Ja, helaas hebben veel mensen in de reformatorische wereld alles wat op Israël van toepassing is op de gemeente, de kerk, toegepast. Zodat je dat gedeeltelijk weer terugvindt in die kopjes. Maar dat is hier echt niet het geval. Een psalm voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Alle gij volken klapt in de hand, juicht God met de stem van vreugdegezang. Alle gij volken. Nou, dat kun je vandaag wel vergeten. Het mag zo zijn binnen de gemeente, maar daarbuiten niet. Want de Heere, de Allerhoogste, is vreselijk een groot koning over de ganse aarde. Hij brengt de volken onder ons, Israël, en de natiën onder onze voeten. Hij verkiest ons, onze erfenis, voor ons onze erfenis, de heerlijkheid van Jacob die hij lief gehad heeft, Sela. God vaart op met gejuich, de Heere met geklank der bazuin. Psalm zingt Gode, psalm zingt onze koning, psalm zingt. Want God is een koning der ganse aarde. Psalm zingt met een onderwijzing. God regeert over de heidenen, de goyim staat hier. God zit op de troon zijner heiligheid. En die troon staat dan in Jeruzalem. De troon waar hij dan op zit als de erfgenaam van David. De edelen der volken zijn verzameld tot het volk van de God Abrahams. Want de schilden der aarde zijn godes. Hij is zeer verheven. En deze hele psalm spreekt over het geopenbaarde koninkrijk. En beslist niet over de tijd van de gemeente. Nou, dat is één voorbeeld. Er zijn er wel meer. Maar ik ga door naar Zacharia 14. Naar vers 10. En vers 11. Die neem ik maar even samen. Er staat: dit ganse land zal rondom als een vlak veld gemaakt worden, van Geba tot Rimmon toe, zuidwaarts van Jeruzalem. En ze zal verhoogd en bewoond worden in haar plaats, van haar poort van Benjamin af, tot aan de plaats van de eerste poort, tot aan de hoekpoort toe. En van de toren Hananiël tot aan des konings wijnbakken toe. Kijk eens hoe gedetailleerd het genoemd wordt. En het zijn dingen die je in de schrift ook elders terugvindt. En zo zal het dus kennelijk in de toekomst weer zijn, want Jeruzalem is verwoest. Maar het wordt dus hersteld, zelfs gedetailleerd, zoals hier genoemd wordt. En ze zullen daarin wonen en er zal geen verbanning meer zijn, want Jeruzalem zal zeker wonen. Dus dan heb je de herbouw van Jeruzalem, met gedeelten uit Jeruzalem en omgeving, die genoemd worden als een beschrijving van het toekomstige herstel van Jeruzalem. Op zich is dat heel merkwaardig, want als je Geba en ook Rimmon opzoekt, ik heb het op het kaartje even weergegeven, en je ziet dan de J van Jeruzalem weer staan. De J van Jeruzalem. Daarboven zie je de G staan. Dat is de letter van Geba. En Geba betekent heuvel. En dat is een kilometer of 10 ten noordoosten van Jeruzalem. Je kunt het in een goede Bijbelse atlas ook terugvinden. En Rimmon wordt soms ook wel En-Rimmon genoemd. De bron van Rimmon. Of de fontein van Rimmon. Dat ligt zuidelijker van Jeruzalem, ongeveer een kilometer of 50 daarvan ten zuiden. En dat hele gebied van Geba tot Rimmon toe, waarin Jeruzalem dus ook gelegen is, een gebied van pakweg 60 kilometer. Die hele strook, die wordt dus weer opgebouwd, staat in dit gedeelte. Het ganse land zal rondom als een vlak veld gemaakt worden, van Geba tot Rimmon toe, zuidwaarts van Jeruzalem, want daar ligt Rimmon dan. En het wordt verhoogd en het wordt bewoond in haar plaats. En dan worden details genoemd van Jeruzalem, want daar heb je die poorten namelijk. De poort van Benjamin, de hoekpoort wordt genoemd, de toren Hananiël. Ze komen in de schrift elders ook voor. Betekent dus dat het herstel van Jeruzalem en het gebied wat daaromheen is ook genoemd wordt. Het land wordt weer herbouwd. De steden worden herbouwd. En in het bijzonder wordt Jeruzalem herbouwd. Geba wordt in de Bijbel genoemd als een stad die op de grens van Benjamin en Juda ligt. En het was oorspronkelijk een Levitische priesterstad.
Het is er allemaal bergachtig, dus dat wordt allemaal vlak.
Nou, het wordt als een vlak veld beschreven, maar daar wordt weer op gebouwd. Het is inderdaad bergachtig. Het is het gebied waar het gebergte van Juda of Judea ligt. Maar je kunt je voorstellen dat er wel het een en ander gebeurt dan met aardbevingen en zo. Dus het wordt kennelijk vlak gemaakt op een of andere manier, zodat men er kan bouwen. Rimmon betekent overigens granaatappel, maar als woord kun je het afleiden van het werkwoord Rama en dat betekent verhogen. En ze worden dus beschreven als details van de stad Jeruzalem. De Benjaminpoort zei ik al, de hoekpoort. En het is gewoon een beschrijving van het herstel van Jeruzalem. Een schriftplaats die daarover spreekt, die kunnen we wel even opzoeken. Dat is in Jeremia 31... Het bekende hoofdstuk over het nieuwe verbond, wat de Heer zal sluiten met het huis van Israël en met het huis van Juda. En Jeremia 31, het nieuwe verbond wordt genoemd in vers 31. Makkelijk te onthouden, hè? Jeremia 31, vers 31. Daar wordt het nieuwe verbond genoemd. Wat de Heer als een eeuwig verbond met zijn volk zal sluiten. En dan staat verderop in dat gedeelte in vers 38. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat deze stad de Heere zal herbouwd worden. Van de toren Hananeel af tot aan de hoekpoort. Nou, er worden nog andere namen genoemd in vers 39. Dus je ziet dat het echt niet in het gedeelte van Zacharia 14 compleet is. En er wordt hier verderop ook nog de paardenpoort genoemd. Ja, er waren 12 poorten in Jeruzalem. En die worden dus kennelijk allemaal weer gebouwd. Volgens het Bijbelse beginsel van wat je bijvoorbeeld in Nehemia ziet. Daar wordt ook de muur gebouwd. Er worden poorten gebouwd. Worden torens gebouwd. En de geschiedenis van Nehemia is in hoge mate ook profetisch. Want er is dan ook sprake van een teruggekeerd volk wat in het land is, wat de stad weer herstelt, en er is evengoed nog strijd. Dat lees je hier daarna ook in Zacharia 14 over. Maar in die strijd hebben ze de overwinning, want de Heer is aan hun zijde. En Nehemia kenmerkt zich door dat ze op een gegeven moment het ene hand het metselwerktuig hebben, en de andere hand dragen ze het zwaard wat ze eventueel moeten gebruiken om de vijand weg te jagen. Er is in die toekomende tijd ook strijd. En in die zin kun je dus de profetie van Nehemia ook heel goed lezen als een uitbeelding van die toekomende tijd. Maar het is zo dat hier dus ook sprake is van de herbouw van de stad Jeruzalem uiteraard. En daar wordt ook nog over gesproken in hoofdstuk 30, bladzij terug. Daar staat in vers 18, zo zegt de Heere, zie, ik zal de gevangenen der tenten Jacobs wenden. De gevangenis, dat wil zeggen hun ballingschap, wordt beëindigd en ze worden terugverzameld. Vers 18 zegt ook, en mij over hun woningen ontfermen. En de stad zal herbouwd worden op haar hoop. Dat wil zeggen haar bouwval, haar puinhopen. En het paleis zal liggen naar zijn wijze. Er is dus ook een koninklijk huis dan. Maar dat is ook logisch, want de koning zal daar zijn. En dit gebeurt nadat in vers 7 staat, o wee, want die dag is zeer groot. Zo groot dat zijns gelijken niet is geweest, is een tijd van benauwdheid voor Jacob, nog zal hij daaruit verlost worden. Dus na de grote verdrukking komt de ommekeer en zal dus in die tijd die daarop volgt ook sprake zijn van de herbouw van Jeruzalem en de woningen, de steden, zoals het elders staat. En we kunnen ook nog wel even naar Jeremia 32 doorbladeren. Jeremia 32, vers 37, er staat, zie, ik zal hen vergaderen uit al de landen waarheen ik hen zal verdreven hebben in mijn toorn en in mijn grimmigheid en in grote verbolgenheid. Het gaat hier over de terugverzameling van Israël. En ik zal hen tot deze plaats wederbrengen en zal hen zeker doen wonen. Dat lazen we net ook van Jeruzalem. En Jeruzalem zal zeker wonen. Betekent dus dat er geen strijd, geen onrust, geen oorlog meer zal zijn uiteindelijk. De stad blijft op haar plaats. Zoals dat ook elders staat. Jeruzalem zal blijven in haar plaats. Als een herbouwde stad. En zal worden de stad van de grote koning. Waar de Heer zijn zetel zal hebben in Jeruzalem. En er zijn wel meer schriftplaatsen die dat bevestigen. Maar in ieder geval is duidelijk dat ook hier gesproken wordt over de terugverzameling van Israël uit de volkeren. En dat ze als gelovig volk weer in het land zullen wonen. En dat die ene plaats, wordt hier dan specifiek elders wel met Jeremia genoemd. Jeruzalem wordt bijvoorbeeld genoemd in vers 32. En dat betekent dus dat die stad weer gebouwd zal worden. Die stad heeft inderdaad muren en poorten. Terwijl de andere steden in het geopenbaarde koninkrijk niet ommuurd zijn. Want daarvan wordt gezegd dat de Heere hun muur is, hen beschermt. Maar de stad Jeruzalem zelf heeft wel die kenmerken, niet omdat de stad niet beschermd zal zijn, maar omdat het die stad is zoals die was. Nou, terugkerend naar Zacharia 14. Daar staat dus dat er geen verbanning meer zal zijn voor de inwoners. Betekent dus dat ze niet meer in een oordeel terechtkomen wat tot de dood leidt. Geen verstrooiing meer, want Jeruzalem zal zeker wonen. Op de kopie heb ik dat ook weergegeven onder de 33 jaren. Die volgen op de 7 jaren van de 70ste week. Zacharia 14 vers 10 en 11 staat eronder. We hebben nu net een aantal schriftplaatsen gelezen. In die periode van de 33 jaren wordt dus Jeruzalem weer herbouwd. En is voltooid op het moment dat de 1000 jaren aanvangen. Dan gaan we door naar vers 12 tot en met vers 15, dat is ook een blokje uit dit gedeelte wat bij elkaar hoort. Er staat, en dit zal de plaag zijn waarmee de Heere al de volken zal plagen, die tegen Jeruzalem krijg gevoerd zullen hebben, of krijg zullen voeren, zo mag je het ook lezen. Hij zal eens iegelijks vlees, daar hij op zijn voeten staat, doen uitteren. En eens iegelijks ogen zullen uitteren in hun holen, in hun kassen. En eens iegelijk tong zal in zijn mond uitteren. Dus ze worden geslagen met een zeer besmettelijke ziekte. En ook zal het de 10 dagen geschieden dat er een groot gedruis van de Heere onder hen zal wezen. Zodat zij in ieder zijns naast een hand zullen aangrijpen. En wat dat betekent, je zou het zo lezen, denken van angst. Maar het wordt uitgelegd door het tweede gedeelte. En eens ieders hand zal tegen de hand zijns naasten opgaan. Dus ze worden niet alleen geslagen met een pestilentie, een ziekte die zeer dodelijk en besmettelijk is. Maar ook zullen ze elkaar te lijf gaan. Ze zullen elkaar ombrengen. Ook zal Juda te Jeruzalem strijden. En het vermogen aller heidenen rondom zal verzameld worden, goud en zilver en klederen in grote menigte. Alzo zal ook de plaag der paarden, der muildieren, der kemels en der ezels en aller beesten zijn, die in dezelfde heerlegers geweest zullen zijn, gelijk de plagen van genen geweest is. Dat wil zeggen, net zoals het bij de mensen overkwam. En hier wordt dus gesproken over de dieren die in de oorlogsstrijd betrokken zijn. Die worden dus ook geraakt door die besmettelijke ziekte. En dat is nogal wat, want het betekent dus dat je je vlees uitteert, verrot terwijl je gewoon op je benen staat. En dat geldt ook voor je ogen en voor je tong. En als dat dan nog niet genoeg zou zijn, voor zover men nog in staat is om te strijden, brengt men elkaar om het leven. En dat gaat dus om de vijanden van Israël in die periode dat de stad dus herbouwd wordt. In de periode van de 33 jaren. Dan is er nog wel strijd. De Heer heeft zijn volk in het land gebracht. Hij heeft hen ook de opdracht gegeven om de steden te herbouwen. Jeruzalem te bouwen. Terwijl hij zelf verder gaat om in de wereld te strijden tegen de heidenen. Want die zijn in opstand tegen de Heer. Volgens Psalm 2 bijvoorbeeld. En om die te onderwerpen met als laatste bolwerk Babylon. Maar in die 33 jaren zullen er ook volkeren van rondom zijn die het toch wagen om tegen Jeruzalem op te trekken. En dat zal hun heel zwaar gaan vallen. Een mooi gedeelte wat er in Zacharia over schrijft is Zacharia 12, een paar bladzijden terug. Het is helaas wat minder bekend, omdat die periode tussen de 70ste week en de 1000 jaren, die kent men meestal niet. Zodat men dit gedeelte vaak ook weer plaatst in de grote verdrukking. Maar als je nauwkeurig leest, kan dat eigenlijk niet. We lezen hier in vers 2, waar de Heer zegt over Jeruzalem. Zie, ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling. Voor alle volken. Het heeft zoiets als bedwelming, maar ook schudding en beving betekent het. Rondom. Ja, ook zal zij zijn over Juda in de belegering tegen Jeruzalem. Dat heeft meer betrekking op dat zij tegen Jeruzalem strijden zullen. Het zal de 10 dagen geschieden dat ik Jeruzalem zal stellen tot een lastige steen voor alle volken. Allen die zich daarmee beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden. En al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Dit is niet Zacharia 14 vers 2. Dat de Heer al de heidenen ter strijde verzamelt tegen Jeruzalem. Want dan moet je gewoon doorlezen, dan zie je dat het dan niet uitkomt. Er staat, te 10 dagen spreekt de Heer, zal ik alle paarden met schuwheid slaan en hun ruiters met zinneloosheid. Een andere beschrijving zoals we net in Zacharia 14 lazen. Maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen openen en alle paarden der volken zal ik met blindheid slaan. Dus die kunnen in de strijd niet betrokken zijn. En nu komt het antwoord op de vraag van wanneer is dat dan eigenlijk? Dat Jeruzalem tot een lastige steen wordt voor alle volkeren. Een last die ze willen dragen, maar waar ze onder bezwijken. Er staat in vers 5, dan zullen de leidslieden van Juda in hun hart zeggen, de inwoners van Jeruzalem zullen mij een sterkte zijn in de Heere der Heerscharen hun God. Hoe kun je dat ooit van toepassing brengen op het gelovige overblijfsel aan het einde van de 70ste week, wat in grote nood de naam des Heeren aanroept en ter nauwernood kan vluchten door de gescheurde olijfberg naar Azal om hun lijf te redden? Die zijn helemaal niet in staat om te strijden. Maar als ze daarna eenmaal teruggekeerd zijn in het land en de stad gaan bouwen en als er dan volkeren zijn in die 33 jaar die dan tegen de inwoners van Jeruzalem en het land zullen willen strijden, dan zullen ze dat inderdaad verliezen, omdat de Heere hun kracht is. En dat staat hier ook. Te 10 dagen zal ik de leidslieden van Juda stellen als een vurige haard onder het hout en als een vurige fakkel onder de schoven en ze zullen ter rechter en ter linkerzijde alle volken rondom verteren. En Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats te Jeruzalem. Dus die wordt niet meer verwoest. Jeruzalem wordt juist gebouwd en blijft als de stad die eenmaal de stad van de grote koning zal zijn. En de Heere zal de tenten van Juda ten voorste behouden, opdat de heerlijkheid van het huis Davids en de heerlijkheid van de inwoners van Jeruzalem zich niet verheffen tegen Juda. De 10 dagen zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschutten. Hoe doet hij dat? Nou, doordat hij hen de kracht geeft om te overwinnen. Want als ze zijn als een vurige fakkel en een vurige haard onder het hout en onder de schoven, betekent dat ze ze gewoon in fik steken. Dat is een beeld van het oordeel wat over hen komt. Symbolisch gezien. De Heere zal hen dus beschutten. En er staat in vers 8, en degene die onder hen struikelen zou, zal de 10 dagen zijn als David, dus een held. En het huis David zal zijn als goden, lees als machtigen, als de engel des Heeren voor hun aangezicht. En het zal te 10 dagen geschieden dat ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen die tegen Jeruzalem aankomen. En dit is niet aan het einde van de 70ste week. Dit is niet hetzelfde Zacharia 14 vers 3. Dat de Heer ook zal strijden tegen die heiden. Maar dat is in de 33 jaren. De periode daarop. De Heer geeft dan hen de macht om volkeren te vertreden. En er zijn wel meer schriftplaatsen daarvan die dat bevestigen. Maar de reden dat men dat niet kent is omdat men die periode tussen de 70ste week en de 1000 jaren gewoonlijk niet kent. En dan schuift men alles in de grote verdrukking. Maar hoe kan dan op dat moment er sprake zijn van inwoners van Jeruzalem die strijd kunnen voeren tegen hun vijand. Integendeel, ze worden onderworpen. De heidenen zullen 42 maanden lang de stad vertreden. En over hen heersen dus. Dus het spreekt over de tijd daarna. En als we even doorgaan naar Zacharia hoofdstuk 9. Dat is iets terug weer. Zacharia 9. Daar staat in vers 13. In verband met de komst van de koning van Israël. In zijn eerste komst was hij de heiland. Arm en rijdend op een ezel. Die uit vers 9. Maar in zijn wederkomst is hij met een overdrachtelijke ezel bij zich. Hè? De gemeente immers als beeld van die ezel die hier bij zijn eerste komst was. En hij komt weder in zijn koninklijke waardigheid. En dan staat iets verderop in vers 13. Als ik mij Juda zal gespannen en Efraim de boog zal gevuld hebben. Dan heb je de twee huizen van Israël, Juda en Efraim. Efraim wordt ook wel aangeduid met Israël. Dus die worden gespannen en de boog gevuld. Dus dat is een gespannen boog met pijlen. En ik uw kinderen, o Sion, zal verwekt hebben tegen de uw kinderen, o Griekenland. En u gesteld zal hebben als het zwaard van een held. Dus Juda wordt gesteld tot het zwaard van een held tegen Griekenland. En wij weten wel iets van Griekenland. Hè? Dat is uit Openbaring 7, nee ik zeg het verkeerd, Daniel 7 en 8. Is dat uiteraard dat rijk wat in de toekomst weer opgericht wordt onder leiding van het beest. En dat verwijst dus naar het rijk van de tegenstander van de Heer. Wat dus zijn oorsprong en zijn type ook vindt in het Griekse Rijk, het herstelde Griekse Rijk. En dan is Israël dus in staat om tegen hen te strijden. En er staat ook bij in vers 14, de Heere zal over hen lieden verschijnen en zijn pijlen uitzenden of uitvaren als een bliksem. En de Heere zal met de bazuin blazen en hij zal voorttreden met stormen uit, en dan zeg ik meteen maar even de naam, Teman. Het is vertaald met zuiden, maar er staat het woord Teman en als je het als plaatsnaam opvouwt, weet je ook waar het vandaan komt. Hè? De Heere zal vanuit Bosra, Teman, Paran, Azal, noem maar op, zal hij vertrekken om van daaruit de volkerenwereld te onderwerpen. En in diezelfde tijd geeft hij Juda en Israël, wat dus terugverzameld is in het land, ook de macht om de vijanden te verslaan. En in Zacharia 10 tot slot nog voor de pauze staat in vers 3. Tegen de herders was mijn toorn ontstoken. Over de bokken heb ik bezoeking gedaan. Maar de Heere der Heerscharen zal zijn kudde bezoeken. Het huis van Juda. En hij zal hen stellen gelijk het paard zijner majesteit in de strijd. Hij zal het huis van Juda stellen als het paard zijner majesteit in de strijd. Dat betekent dus dat ze de overwinning zullen hebben. En dat is een gebeurtenis die in die 33 jaren alleen geplaatst kan worden, want daarvoor hebben ze die gelegenheid niet. We gaan eerst even pauzeren. Wij waren zo ongeveer in vers 14 en 15. Van vers 14 kan ik nog even vermelden dat ze als Juda en te Jeruzalem strijdt en daarmee de vijanden overwint, dat ze daardoor ook het vermogen van alle heidenen rondom verzamelen zullen. En daar wordt onder andere goud en zilver en klederen genoemd. En goud en zilver, dat zal later ook weer gebruikt worden voor de bouw van het huis Gods. Zoals dat destijds ook gebeurd is met de tabernakel en de tempel. Dus dat men verzamelt goederen, zoals destijds ook Israël uit Egypte verlost werd en goederen meekreeg, die men ook later weer in de dienst aan de Heere beschikbaar heeft gesteld voor de bouw van de tabernakel. En David verzamelde zich goud en zilver in de strijd tegen de vijanden die hij overwonnen had. En dat heeft hij beschikbaar gesteld voor de bouw van het huis Gods in de dagen van Salomo. Nou, zoiets vind je hier ook. Dan gaan we naar vers 16 toe. En daar staat, en het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenen die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden de koning, de Heere der Heerscharen en om te vieren het feest der loofhutten. Let wel, er staat overgeblevenen van alle heidenen. Het is dus een gelovig overblijfsel. Daarmee zou je kunnen zeggen, maar er staat toch die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn. Als je tegen laat staan, dat betekent dus dat ze zich bekeerd hebben. Maar het kan ook vertaald worden met naar. Want dat woordje wat hier met tegen vertaald wordt, wordt ook met naar vertaald. Dus het zal geschieden dat al de overgebleven van alle heidenen die naar Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden de koning, de Heere der Heerscharen, Jehovah Zebaoot, en om dan ook het loofhuttenfeest te vieren, zoals dat destijds aan Israël ook werd opgedragen in die hoogtijden des Heeren. En bij Israël was het het zevende van al die hoogtijden. En dat is op zich wel opvallend, want zie je naar het plan van God, dan weet je dat in de 1000 jaren, het geopenbaarde koninkrijkje, dus feitelijk ook in de 7e fase, de 7e bedeling van Gods heilsplan bent terechtgekomen. En het is het 7e feest, wat uitbeeldt dat men in loofhutten woont, een tijdelijke woning. En dat ook feitelijk nog de tijdelijkheid van dit koninkrijk. Het is een eeuwig koninkrijk, maar het is nog tijdelijk, omdat deze schepping nog zo lang bestaat. Die 1000 jaren en een korte tijd daarna. Maar toch uiteindelijk komt er een nieuwe schepping. En dan blijkt dus het koninkrijk ook voor eeuwig te zijn. Hier is daar het een type van. Dus het loofhuttenfeest wordt specifiek genoemd om, dat het een type is van de periode waarin er ook rust is. Hè? Men zou ook rust houden, staat ook bij het loofhuttenfeest, Leviticus 23 beschreven. En de periode wanneer er optimaal rust in de wereld is, dat is juist in dat koninkrijk waarin de Heer regeert. Het is alom rust en vrede. Men zal geen oorlog meer leren. En daarom ook om dat loofhuttenfeest te vieren. En men zal dus naar Jeruzalem optrekken om de koning daar te aanbidden. Ik heb op de kopie daar ook even onder gezet in het 3e aspect van dat grote kader. Het 2e aspect eigenlijk al. Zacharië 14 vers 16. De heidenen zullen jaarlijks de Heer aanbidden, het loofhuttenfeest vieren. En als men niet zal optrekken naar Jeruzalem, lezen we dadelijk in vers 14 tot vers 17 tot en met 19 dan heeft men geen regen. Dat houdt dus in dat dat een soort sanctie is. Als men dus onwil heeft om op te trekken, kennelijk kan dat dus, door mensen die dat niet willen, gedurende die 1000 jaren. Dat zal kennelijk toenemen naarmate er dus ook mensen geboren worden die niet per definitie gelovig zullen zijn. En als dat dan niet zo is, dan zal dat in dat land waar dat dan plaatsvindt droogte teweeg brengen en zal er weinig willen groeien. Dus het is een sanctie die daarop rust. Ik wil even naar Zacharia 2 toe gaan. Zacharia 2. In vers 10 tot en met vers 11. Daar staat, juich en verblijd u, gij dochter Sions, want zie, ik kom, en ik zal in het midden van u wonen, spreekt de Heere. Dus als de Heer te midden van zijn volk woont, in het koninkrijk, en vele heidenen zullen te dien dagen de Heere toegevoegd worden, en ze zullen mij tot een volk wezen, en ik zal in het midden van u wonen, en gij zult weten dat de Heere der Heerscharen mij tot u gezonden heeft. Je ziet dus dat Israël, het volk is rondom de Heere. De Heer woont te midden van hen, maar dat ook vele heidenen daaraan toegevoegd worden. Tot een volk van de Heer. Het is dus niet alleen Israël wat dan Ammi is, maar ook alle heidenen worden gerekend dan tot Ammi, mijn volk. Het staat hier, zullen mij tot een volk wezen. Ook in Zacharia 8 vind je dat. Vanaf vers 20. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, Nog zal het geschieden dat de volken en de inwoners van vele steden komen zullen. En de inwoners der ene stad zullen gaan tot de inwoners van de andere, zeggende: laat ons vlijtig heen gaan om te smeken, een synoniem voor aanbidden, het aangezicht des Heren. En om de Heere der Heerscharen te zoeken. Ik zal ook heen gaan. Dan vers 22. Alzo zullen vele volken en machtige heidenen komen om de Heere der Heerscharen te Jeruzalem te zoeken. En om het aangezicht des Heren te smeken. Alzo zegt de Heere der Heerscharen: het zal in die dagen geschieden dat 10 mannen uit allerlei tongen der heidenen grijpen zullen. Ja, de slip grijpen zullen van een Joodse man, zeggende: wij zullen met uw lieden gaan, want we hebben gehoord dat God met uw lieden is. Hij is dan de Immanuel van Israël, van Juda, Israël, en de heidenen willen graag met hen optrekken. Dat is vandaag wel anders. Maar in die tijd zullen ze ook geloven in de God van Israël, in de Heer van Israël. En daarom zullen ze ook jaarlijks optrekken. Dat is wat hun gegeven is om in dat koninkrijk te doen. Een pelgrimsreis. Feitelijk, hè? Naar het huis Gods, naar Jeruzalem. Dan gaan we naar vers 17 toe. En het zal geschieden, zo wie van de geslachten der aarde niet zal optrekken naar Jeruzalem om de koning, de Heere der Heerscharen, te aanbidden, zo zal er over hen lieden geen regen wezen. Dat houdt dus in geen vruchtbaarheid, geen gewas en dus ook geen eten. En dan wordt iets bijzonders gezegd in verband met Egypte. En indien het geslacht der Egyptenaars over de welke de regen niet is, daarom worden ze apart genoemd, want in Egypte regent het nauwelijks. De vruchtbaarheid van Egypte, die danken ze aan de Nijl, de rivier, die zo'n 2 keer per jaar over zijn oevers heen stroomt. En de wateren van de Nijl worden dan via kanalen, irrigatiekanalen, over het land gevoerd. Dat was in Bijbelse tijd al zo. En dat ze daar dan ook de vruchtbaarheid aan ontlenen. Dus dan zou het voor Egypte niet opgaan, want daar regent het niet, of nauwelijks. En dan staat er dus dat er dus geen vruchtbaarheid voor hen zal zijn. Dat houdt in dat hun Nijl dus verdroogt. Dus indien het geslacht der Egyptenaars over welke de regen niet is, niet zal optrekken nog komen, zo zal die plaag over hen zijn, met de welke de Heere die heidenen plagen zal, die niet optrekken zullen om te vieren het feest der loofhutten. Dit zal de zonde der Egyptenaars zijn, mits gades de zonde van alle heidenen die niet optrekken zullen om te vieren het feest der loofhutten. Toen Israël uit Egypte vertrok, toen werd al tegen hen gezegd dat ze onderweg waren naar het beloofde land. En daarvan zei de Heer dat dat land niet zoals in Egypte bevochtigd zou worden, maar dat het land zijn vruchtbaarheid zou ontlenen aan de regen die daar zou vallen. De vroege en de spaderegen worden ze wel eens genoemd. Dat was dus in Egypte anders. Maar als men dus gehoorzaam is, dan zal men de Heere dienen, dan zal het land ook vruchtbaarheid kennen. De tekst waar dat staat, als je het wil weten, dat is Deuteronomium 11, vers 10 en 11. Dat het land is waar, niet zoals in Egypte, het land werd bevochtigd door de rivier de Nijl, maar in het beloofde land zal het land de regen van de hemel ontvangen om daar vrucht aan te ontlenen.
Gaat het hier dan over de mensen die de regering daar hebben? Want ik denk, als al die volken optrekken naar Jeruzalem, dat past er nooit in.
Nee, het zal denk ik een vertegenwoordiging zijn van de volkeren. Maar het is wel iets wat van de volkeren allemaal gezegd wordt. Of ze allemaal optrekken naar Jeruzalem. Kijk, het Loofhuttenfeest, daar is een bepaalde periode voor in het jaar. Bij Israël was dat in de 7e maand van de 15e tot en met de 21e. En dan had je nog de grote dag, de 22e van de maand Tishri, de 7e maand. En als dat in de toekomst weer zo is, dat ligt wel in de lijn der verwachting natuurlijk, hè, dat het dan in die periode alle volkeren daar zullen zijn, dan is het veel te druk, denk ik ook. Dus ik denk dat een delegatie van de volkeren daar naartoe zal gaan. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar geen schriftplaats van kunnen vinden. Wat ik wel heb kunnen, van die delegatie bedoel ik, wat ik wel heb kunnen vinden, is dat in de psalmen staat dat de koningen naar het huis Gods, naar Jeruzalem zullen gaan om geschenken aan de Here te geven. En dat zou je daar dan kunnen op betrekkingen doen laten zijn. En zij vertegenwoordigen immers dat volk. Goed, dat is vers 19. Dan gaan we naar vers 20. Te dien dagen, dat is dus ook in die dag des Heren, zal op de bellen der paarden staan. En mijn Bijbel zegt het met allemaal hoofdletters zelfs. De heiligheid des Heren, Kodesh Laihova. Dat is ook zo vertaald. Kodesh is heilig en Laihova is des Heren. En dat staat op de bellen der paarden. Paarden zijn sowieso dieren die staan voor koninklijke waardigheid. Het paard zijn de majesteit, hebben we net in Zacharia 10 gelezen. En het is het koninkrijk. En dat houdt dus verband met het koningschap. En daar staat op de bellen, dat zijn dus die op de nek en op het hoofd van de paarden staan. Je hebt het wel eens gezien waarschijnlijk vandaag de dag met van die rijtuigen met Friese paarden ervoor. Dan hebben ze dat er ook wel op als een versiering. En in die tijd is dat dus de functie van de koninklijke waardigheid weergeven. Staat dus voor het koningschap op zich. En de paarden die sowieso al voor majesteit staan, hebben dus dat ook als een uitdrukking op hun hoofd. En de bellen, we geven aan dat het geluid weergeeft. En dat spreekt dus van het koningschap wat nu inderdaad begonnen is, wat actief is, want de Heer regeert. Het is heel opvallend dat op de kroon van de hoge priester ook hetzelfde stond. Er staat ook Kodesh Lehova. En die hoge priester die was ook door belletjes hoorbaar. Die hing er onderaan zijn kleed. En er waren granaatappeltjes en dan een schelletje en zo maar om. En je kon de hoge priester in zijn volle ornaat, in zijn priesterlijke, hoge priesterlijke waardigheid, kon je dus hem horen. En dat zie je nu in verband met het koningschap ook uitgebeeld, maar dan bij de paarden. Als beeld van het koningschap. En daarna staat in het tweede deel vanaf vers 20 iets over het huis des Heren. En de potten in het huis des Heren zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen de Heren der Heerscharen heilig zijn, zodat allen die offeren willen, zullen komen en van dezelfde nemen en in dezelfde koken. En er zal geen Kana niet meer in het huis des Heren zijn, huis des Heren der Heerscharen te dien dagen zijn. Dat spreekt dus over die toekomende tempel in Jeruzalem. Ik heb het ook even op de kopie weergegeven. Zacharia 14, vers 20b en 21. Het vijfde kader onder de duizend jaren. Het huis des Heren, dat is de tempel in de duizend jaren. Als men zal willen offeren, dan zal men geschenken toebrengen. Dat kunnen ook gewone offeranden zijn. In Ezechiël wordt gesproken over schuldoffer, zondoffer, slachtoffer. De enige vraag die ik dan altijd overhield van, maar in het Oude Testament werd gezegd met het licht van het Nieuwe Testament dat het een schaduw was van toekomende goederen. Het zag vooruit naar het eenmalig en volmaakte offer van onze Heer en Heiland in zijn lijden, sterven, opstanding en verhoging. Al die offeranden hebben daar een uitbeelding in. En dat is inmiddels vervuld. Dan vraag je je af, waarom moet het dan nog, of waarom mag het dan nog gedaan worden? En de enige verklaring die ik kan bedenken en vinden is dat het een schaduwbeeld achteraf is van datgene wat inmiddels vervuld is.
Wat is een springbekken?
Een springbekken. Ja, een springbekken. Wat staat er toch? Springbekken. Ja, dat is een schaal waarin bloed opgevangen wordt en daarmee gesprengd wordt. Sprengen.
Dus het symboliseert eigenlijk steeds de levende weg dan?
Ja, inderdaad. Ja. Ja. Het bloed wat gesprengd wordt, dat is een beeld van het leven van de Heer. Wat dus feitelijk ook nog steeds als een illustratie gegeven wordt. Als je Ezechiël naleest, dan zie je daar ook dat men offeranden brengt. De vorsten brengen offeranden. En ook de priesters brengen offeranden. Er worden verschillende genoemd. Als ik tijd genoeg heb, dan zal ik daar nog even naartoe gaan. Maar ik wil dit eerst even afronden. En er wordt gesproken over de potten in het huis des Heren. Het zijn dus vaten die gebruikt werden voor de offeranden. Daar kon dus voedsel in opgeslagen worden voor bijvoorbeeld de spijsoffers. Maar ook sprengbekkens die voor het altaar zijn, waar dus bloed in opgevangen wordt. Ja, al de potten in Jeruzalem zullen in Juda en in Juda zullen de heerscharen heilig zijn. Dat wil zeggen afgezonderd voor de Heer en gewijd aan de dienst aan de Heer. Zodat allen die offeren willen, dat hoeft dus niet, maar die dat willen, zullen komen en van dezelfde nemen. Dus die maken dan gebruik van deze vaten, deze potten, deze springbekkens. En in dezelfde koken. En er worden dus offeranden gebracht. Misschien is het wel goed om daar even van te lezen. Dan moeten we even naar Ezechiël toe. Ezechiël 46... Dat is een van die hoofdstukken die over die toekomende tempel spreekt. Ezechiël 46. Vers 20. Hij zeide tot mij, dit is de plaats alwaar de priesters het schuldoffer en het zondoffer zullen koken en waar zij het spijsoffer zullen bakken, opdat zij het niet uitbrengen in het buitenste voorhof om het volk te heiligen. Dus dat is de plaats waar ze dat doen, in die tempel. En daar zie je dus dat er ook sprake is van offeranden. In vers 24... En hij zeide tot mij, dit zijn de keukens, alwaar de dienaars des huizes het slachtoffer des volks zullen koken. Dus zondoffer, spijsoffer en slachtoffer. De offeranden die in het Oude Testament ook genoemd worden. Hier wordt niet specifiek het brandoffer genoemd. Maar dat is ook een offerande die men kan doen uit vrijwillige liefde voor de Heer. Om hem te eren. Als men gezondigd heeft, kan men een schuldoffer brengen. Als men schuld heeft ten opzichte van de Heere door iets verkeerd gedaan te hebben, kan men daarvoor de schuldoffer brengen. Terwijl het ware schuldoffer al lang gebracht is. Denk aan Jesaja 53. Als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. Dat wordt over de Heer Jezus gezegd. Hij heeft onze schuld gedragen. Hij heeft onze zonde gedragen. Dat is dus feitelijk al volbracht. Maar toch worden er dan nog schuldoffers, zondoffers gebracht. En slachtoffers gebracht. En onder die slachtoffers kun je ook het brandoffer rekenen, want dat werd ook als een slachtoffer gezien. En spijsoffer is een dankbaar gebeuren, want het betekent dat het feitelijk geen bloedig offer is. En daarmee is het een beeld van het je wijden van je leven aan de Heere. En schuldoffer en zondoffer, dat heeft met schuld en zonde te maken. Daarna komt het dankoffer, oftewel het vredeoffer. We hebben al vrede met God. En daarna komt in die reeks het spijsoffer, wat geen bloedig offer was. En wat een beeld is van hoe wij ons leven als gelovigen aan de Heer toewijden. Dus brengt men een spijsoffer, is dat in het bijzonder een dankbaarheid vanuit toewijding aan de Heer, om hem te aanbidden. Een brandoffer is het hoogste offer van die. Dat wordt in die reeks van 5 in Leviticus 1 tot en met 5 ook zo beschreven. In hoge mate dus ook typologisch, terwijl het werkelijke offer door de Heer al volbracht is. Het ziet daarop terug. Dat is wat er dus in dat huis van God ook gebeuren kan. Die zullen daar dus van nemen en koken. En dan staat aan het eind van vers 21... En er zal geen Kanaaniet meer zijn in het huis des Heren. Als je Kanaaniet opvat als een heiden, want dat is daar een synoniem voor. Niet een Israëliet, maar een Kanaaniet van de volken uit Kanaan. Dan zou je een beperkte toepassing geven. Maar het woord wat hier met Kanaaniet vertaald is, dat wordt ook vertaald met koopman. En dan heb je de link naar de dagen van de Heer Jezus. Ze hadden het huis van God tot een huis van koophandel gemaakt. Ze hadden dat tot een huis van winstbejag gemaakt. Daarom had de Heer ook die tafels omgekeerd van de geldwisselaars. En de dieren die daar waren weggelaten. En de duiven uit de kooien bevrijd en zo. De tempelreiniging. Met de woorden die de Heer Jezus toen sprak. Jullie hebben het huis van mijn vader tot een spelonk van moordenaars gemaakt. Geciteerd uit Jeremia 7 vers 11. Maar het bijzonder is dat het huis Gods in de toekomst, in de 1000 jaren, ook wel degelijk een bedehuis zal zijn voor alle volkeren. In het verleden was dat slechts voor Israël. Toch zag je ook in de dagen van Handelingen al een kameling uit Moorland die in Jeruzalem was geweest om de Heere te aanbidden. Terwijl hij de Heere zelf nog niet echt daadwerkelijk kende, want daarvoor moest Filippus immers bij hem komen om hem uit te leggen over wie Jesaja 53 schreef. En dan verkondigde hij hem daarvan uit die schriftplaats Jezus. En de man liet zich dopen. Was een gelovige, maar nog niet echt bekeerd. De Heere heeft hem op die wijze dus het woord Gods voorgehouden. Maar in de toekomst zal het zo zijn dat alle volkeren in dat huis Gods kunnen binnenkomen, voor zover men gelovig is uiteraard, om daar de Heere te aanbidden. Staat bijvoorbeeld in Jesaja 56... Jesaja 56, vers 6. Er staat: en de vreemden die zich tot de Heere voegen om hem te dienen, en om de naam des Heere lief te hebben, om hem tot knechten te zijn, al wie de Sabbat houdt, de zevende dag is ook een aspect wat in de 1000 jaren... gevierd wordt, omdat Sabbat voor de rust staat. En in die periode is het juist de rust. Dat hij die niet ontheiligen en die aan mijn verbond vasthouden, die zal ik ook brengen tot mijn heilige berg. En ik zal hen verheugen in mijn bedehuis. Hun brandoffers, hier heb je ze wel, en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op mijn altaar. Want mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken. Voor alle volken. Zo staat het in Jesaja 56 vers 7. En dat is van toepassing op de tempel die in de 1000 jaren aanwezig is.
In hoeverre zijn de heidenen die tot geloof komen, worden die eigenlijk toegevoegd aan het volk Israël, of omdat ze wel ook mijn volk op een gegeven moment worden genoemd.
Ja. Nou, in zekere zin kun je zeggen, ze maken deel uit van Israël, maar niet volledig in die zin, want ze hebben ook allemaal hun eigen gebied in het koninkrijk, hun eigen staat, hoe je het ook noemt, hè? En ze maken dus deel uit van Israël in de zin dat ze deel hebben aan de koning van Israël. Maar Israël wordt beschreven als het hoofd der heidenen. Hij staat dus boven hen gezet. En dat stond al in Deuteronomium 28, dat als het volk Israël de Heere zou gehoorzaam zijn en dienen, zou hij hen hoog zetten boven de volkeren. En in Jeremia 31 worden zij het hoofd der heidenen genoemd. Omdat ze deel uitmaken van het volk wat de Heere destijds verkoren had. Een gelovig volk. Hij had gezegd, gij zult mij tot mijn eigendom zijn. Maar de voorwaarde was dat ze de Heere zouden volgen en dienen. En in de toekomst is er een gelovig Israël. En hun Messias is gekomen. Hun koning is aanwezig. En voor zover de volkeren zich tot de Heere hun Messias van Israël hebben gewend, zullen ze inderdaad in dat koninkrijk binnengaan, maar ze zullen ook tot knechten en maagden voor Israël zijn, staat in Jesaja 14 aan het begin. Dus ze zullen Israël dienen, maar ze hebben wel deel aan dat volk van God. Die term is niet uitsluitend beperkt tot Israël. Ook wij worden genoemd Gods volk. Als je bijvoorbeeld 2 Korinthe 6 leest, daar staat dat zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. Het wordt gezegd van de Korintiërs, waarvan de Heer zegt via Paulus, gij zijt de tempel van de levende God. Maar in onze dagen is het een geestelijke tempel, een geestelijk huis. En wij zijn een volk van God naar andere normen, maar wij zijn wel zijn volk.
Ik zat meer te denken ook aan de geschiedenis van Rut en Boas.
Ja, ja, als je het zo bedoelt, dan worden ze toegevoegd aan hen. Maar Rut is inderdaad een Moabitische van oorsprong. Maar ze geloofden in de God van Israël. Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Dus ze identificeerden zich met de God van Israël, met het volk waar Naomi ook toe behoorde. En zo wordt ze ook gerekend tot een van de voorouders van de Heer Jezus in de geslachtslijst. En dat zie je ook bij Rahab, hè? Die was uit Jericho en die is gelovig geworden. En voor zover er heidenen in de oud-testamentische tijd tot bekering kwamen en zich tot Israël wenden, de God van Israël, werden ze toegevoegd aan de stam van Juda. Caleb is er ook een voorbeeld van. Was notabene de overste van heel die stam die uitgezonden werd. Hij was van nature een Kenisiet. Maar hij was bekeerd tot de God van Israël. En was dus een overste van de stam van Juda samen met Jozua, die van de stam van Efraïm was. Waren die twee die overbleven van die 12 verspieders. Lees maar eens na in Numeri. Maar voor zover men zich tot de Heere bekeerde, werd men in de oud-testamentische tijd tot de stam van Juda toegevoegd. Maar er is een psalm, Romeins 87, als ik het wel heb. Ja, laten we die maar even opzoeken. Waar ook over heidense volkeren gesproken wordt die deel hebben aan het koninkrijk. Psalm 87. Een psalm, een lied voor de kinderen van Korach. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. De Heere bemint de poorten van Sion. Dus de grondslag van Sion gaat het om. Boven alle woningen Jacobs. Inderdaad, Jeruzalem was immers zijn stad. Zijn heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods, Sela. En dan komt hij, ik zal Rahab, en dat is een naam in de Bijbel voor Egypte, en Babel, nou dat zijn de Galdeën, vermelden onder degenen die mij kennen. zijn dus gelovigen uit die volkeren. Zie de Filistijn en de Tyriër met de Moor. Deze is al daar geboren in Jeruzalem. Het zijn heidenen die dus deel krijgen aan dat koninkrijk. En van Sion zal gezegd worden, die en die is daarin geboren. En de Allerhoogste zelf zal haar, Sion, bevestigen. En de Heere zal hen rekenen in het opschrijven der volken. Dus ze maken deel uit van dat volk, waar ze toe behoren van nature. Maar ze hebben deel aan het koninkrijk op grond van hun geloof. En hebben dus deel aan Sion, de stad Gods. En worden gerekend tot dat koninkrijk. En ze zeggen dus, deze is al daar geboren. Het bevolkingsregister is daar eigenlijk neergezet. Daar worden ze ingeschreven. Maar ze maken deel uit van nature van een ander volk. Maar zijn tot geloof gekomen. En krijgen in dat koninkrijk. En in dat koninkrijk hebben alle volkeren zo hun eigen gebied.
Moet je dan geboren lezen als wedergeboren?
Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Want het gaat om gelovigen, hè?
Ja.
In de eerste plaats, ja. En de zangers zijn gelijk de speellieden. Al mijn fonteinen zullen binnen u zijn. Dus een psalm die dus over de toekomstige heerlijkheid van Sion spreekt in relatie tot de volkeren. Ja, wat moet ik nog meer zeggen? De avond is haast voorbij. Ik kijk nog even naar de kopie tot slot. Daar staat in Ezechiël 40, dat is het voorlaatste kader onder de 1000 jaren. Daar staat de tempel die in het verleden door Salomo werd gebouwd, vind je onder andere 1 Koningen 5. Is een type van de tempel die in de toekomst door de vredevorst Christus zal worden gebouwd. Dat wordt uitgevoerd door zijn volk. De tempel in de 1000 jaren wordt onder andere in Ezechiël genoemd. Vers 37, hoofdstuk 37, vers 26 tot 28 zegt de Bijbel, ik zal mijn heiligdom te midden van hen zetten. En in Ezechiël 40 tot en met 47 vind je de beschrijving van heel die inzettingen die dan plaatsvinden. Er is weer sprake van een Levitisch priesterschap onder leiding van Zadok. En Zadok, dat is de rechtvaardige. Die heeft dan het hoge priesterschap. En de priesters zullen de Heere dienen. En als laatste, Ezechiël 48, daar staat aan het eind, de Heere is al daar. Jehovah Shama staat er in het Hebreeuws. Dat betekent dat in Jeruzalem de Heere aanwezig is. Hij zit daar op de troon te Jeruzalem, maar hij is ook vertegenwoordigd in het huis Gods, want hij is koning en hoogpriester. En zo wordt in de Bijbel de stad Jeruzalem, oftewel Sion, op verschillende manieren genoemd. Ik heb er aan het eind een paar opgeschreven. Psalm 48, vers 3, de stad van de grote koning. Jeremia 3, vers 17. Jeruzalem zal dan genoemd worden des Heren troon. En in Zacharia staat ook nog zo'n uitspraak. De stad der waarheid, in Zacharia 8. En in Jesaja 62, vers 7 staat, Jeruzalem zal dan tot een lof op aarde gesteld worden. Allemaal nog toekomst voor Jeruzalem. En dat is pas in de 1000 jaren het geval. Maar die 1000 jaren maken nog wel deel uit van de periode waarin de dag des Heren plaatsvindt. Nou, kijk de rest nog eens voor jezelf na. Ik wou het hier graag bij laten vanavond. Zullen we danken?